Welkom bij Ondernemen Nijrode, een joviale en goed gebekte podcast over business en ondernemen. Voor studenten door studenten, waarin host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Let's go!
Hallo allemaal, welkom luisteraars. Vandaag is er weer een nieuwe aflevering van Ondernemend Nijrode podcast. Naast een nieuwe vrouwelijke gast is Joep ook jarig vandaag, dus dubbel feest in de studio. In een tijd dat het internet in opkomst was, wilde Claudia Willems het kopen van kinderkleding voor moeders makkelijker maken. 19 jaar geleden richtte ze de webwinkel kleers.com op. Haar idee bleek een schot in de roos en is later uitgegroeid tot het kledingplatform voor kinderkleren. Ze won meerdere prijzen, waaronder de beste webwinkel van het jaar. In 2021 heeft ze haar succesvolle onderneming verlaten en verkocht aan het grotere Weekamp. We zijn heel benieuwd naar haar verhalen. Leuk dat je er bent, Claudia.
Welkom.
Dankjewel.
In één zin, hoe gaat het op dit moment met je?
Heel goed. Ik had verwacht dat ik dan nu echt zo helemaal overvallen zou worden. Deel gerust, maar tegendeel is waar. Ik ben heel druk, maar wel leuk druk.
Goed zo. En vertel eens even, want... hoe was jouw schoolperiode? Hoe was jij als student?
Was ik als student? Ik denk dat dat ook de vraag is. Ik begin even snel doorheen. Lagere school. Ik denk dat ik een meisje was dat niet opviel. Ik verveelde me veel op school. Ik jatte rekentaken op de gang en nam die mee naar het toilet. En dan ging ik kijken of het dan volgend jaar wel interessant werd. En uiteindelijk... CITO gedaan en daar kwam tot ieders grote verrassing uit dat ik HAVO VWO moest gaan doen. Maar dat vonden mijn ouders niet zo'n goed idee, want ik was niet het kind wat het allerbeste luisterde, zal ik maar zeggen. Dus ik werd naar, en dat was ook niet de indruk die de leerkrachten van mij hadden, dus ik werd naar de MAVO gestuurd bij ons in het dorp, want dan kon ik tenminste in de gaten gehouden worden. Dat had ik maar te accepteren en... Twee vingers in de neus.
Wat vond je daar zelf van dan? Baalde je toen dat je naar het MB of naar de MAVO moest? Of dacht je nou, prima in het dorp?
Ik baalde vooral dat ik in het dorp moest blijven, denk ik.
Ja. Want waar kom je vandaan?
Ik ben geboren in Arnhem en opgegroeid in Duiven.
Ja.
Ja, want dat was dus net wat jij zei. Je ging dus naar de MAVO. En ik heb wel eens gehoord dat er vroeger dan een hele andere mindset was. Dat jij dat zei. Zou je dat eens uit willen leggen? Wat je daarmee bedoelt?
Ja. Kijk, ik ben geboren in 73 en in de periode dat ik vervolgonderwijs moest kiezen, was er nog de slogan vanuit de defensie, vanuit de studie ministerie van studiefinanciering van studie, dat heet het nog niet eens. Zo.
Ministerie van onderwijs.
Dat is minister Brinkman in
ieder geval.
Helemaal niet belangrijk.
In ieder geval, toen was er nog de slogan: een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Dat moest toen nog verteld worden. En daar werd eigenlijk dan de suggestie mee gewekt dat je ook zou kunnen gaan studeren. Ja. En dat was nog niet zo heel gebruikelijk. Dus mijn ouders, zonder dat ik ze dat ook per se kwalijk neem, hadden een beetje de mindset van nou, als je nou gewoon MEAO doet of zo, dan kan je altijd een kantoorbaan doen. En dan totdat je kinderen krijgt, of misschien ga je zelfs, en dat was al heel modern, werken. Ja. Als je dan kinderen krijgt en ik dacht, oh, ik krijg kinderen. Oké. Dus het is... heel anders als nu. Als ik nu naar mijn eigen kinderen kijk en hoe die erin staan en hoe zij denken. Het is veel ruim denken daar.
Dacht je toen al van, ik wil later een kantoorbaan, of had je iets van, ik wil wel echt gaan ondernemen?
Ik wilde gewoon leuk werk. En wat het was, ik had geen idee.
En hoe ben je daar toen achter gekomen?
Ja, dat ging niet heel makkelijk. Ik ben daar eigenlijk aldoende achter gekomen. Want door dat, wat ik al zei, als ik terugkijk naar mijn studietijd, ik noem het studietijd, maar veel stelt het niet voor. Ik heb MAVO gedaan. Het probleem daarvan was dat het zo makkelijk voor mij was dat ik niet heb geleerd hoe ik moest leren. Ik ging er gewoon heen en ik maakte gewoon...
En het lukte allemaal wel.
En alles lukte. En dan was ik gewend. Alles wat ik deed, lukte. Ja. Op zich is dat al een goede mindset. Maar dat ging niet meer zo toen ik daarna naar MBO, HBO ben ik toe gaan.
Want wilde je toen zelf doorstuderen? Of was dat iets wat je dan misschien toch wel van je ouders te horen kreeg?
Nee, je moest wel een diploma hebben. Ja, nee, er moest wel meer komen dan een MAVO-diploma. Want dan kon je tenminste een goede
slimme
baan
meid
kantoor
is op de
krijgen.
Toekomst ja, voorbereid.
Precies, ja, je snapt het. Dus toen ben ik. Eerst heb ik modevakschool gedaan, een jaar. Nou, dat bleek ik niet zo erg. Ik was niet zo kunstzinnig als de rest. Dus dat ging niet helemaal goed komen. De technische beroepen begreep ik wel goed, maar dat kunstzinnige, dat heb ik niet echt. Vervolgens dacht ik, nou, dan ga ik toerisme studeren. Dat was mbo op hoog niveau. Dat was in het mooie zuiden van ons land. Dat was superleuke studententijd, maar niet heel veel geleerd. En dat ging ook niet goed. En toen dachten mijn ouders, en nou zijn we er klaar mee. Nu ga jij maar middelbaar middenstandsonderwijs doen, want dan ga je zusje ook naartoe.
Dus ben je samen met je zus daar begonnen?
Op het middelbaar middenstandsonderwijs terechtgekomen.
En hoe was dat daar dan? Toen moest je dus in één keer aan de bak? Of viel dat ook mee?
Nou, ook niet echt. Dat was heel moeilijk, was het allemaal niet. En ik vond er ook niet zoveel uitdaging aan. En ik weet nog dat ik op stage wilde. En dat was dan ook allemaal heel truttelig. En ik wilde een hele leuke stage. Dus ik wilde ook naar het buitenland. Had ik helemaal zelf geregeld. Toen vond de directeur van de school dat te gevaarlijk. Stage in Oostenrijk.
Oh.
En toen was ik er zo klaar mee. Toen dacht ik ga hier gewoon weg. En toen ben ik naar de directie gegaan. Heb ik gezegd, ik ga van school af.
Stop ermee.
En toen heb ik dat 's avonds aan mijn ouders verteld.
En toen?
Zei ik, ja, maar ik heb ook al werk.
En toen ben je maar gewoon gaan werken.
Ja, toen dacht mijn ouders, het is echt geen richting in te krijgen in dat kind. Maar ik had ook gewoon al een baan gevonden. Dus toen ben ik gaan werken. Op mijn 18, 19e denk ik. En nooit meer aan studeren gekomen.
Ja, want vervolgens heb je verschillende bedrijven gehad. Ook met je ex-man, als het goed is. Toen ben je toch voor jezelf begonnen. Helemaal alleen, kleertje.com dus. Jouw grootste succes tot op het heden. Waarom ben je dan voor jezelf begonnen? Ik zie je nadenken.
Waarom ben ik voor mezelf begonnen? Gewoon niet om ondernemer te worden, of niet om heel rijk te worden, of niet om heel succesvol te worden. Omdat ik het leuk vond. Omdat ik dacht, dat was, als ik dan kijk naar mijn echte eerste serieuze ervaring voor mezelf beginnen, dat was dus inderdaad samen met mijn ex-man. Ik ben met hem een internet hostingbedrijf begonnen. Het was 1997 dat we in aanraking kwamen met internet. Dan heb ik het nog over het inbellen met een modem en allemaal.
Termen die Joep en ik niet kennen, ja, denk ik. Nee. Voor onze tijd.
Heel langzaam ook alles. Als jullie het nu langzaam vinden, nou dan lach ik. Toen kwamen we erachter dat je. Hij was er eigenlijk achter gekomen, hij had zijn eigen domein geregistreerd. En nu denk je allemaal, ja, de. Alleen toen wist niemand hoe dat moest.
Ja.
En hij had uitgevonden hoe dat moest. Dus op dat domein heeft hij toen een pagina gemaakt waarop hij geschreven. Hij was ook student op de Arnhem, in Arnhem. En op dat domein heeft hij toen geschreven hoe je een domeinnaam registreert. Dus hij dacht, dan doe ik ook iets met dat domein en met die website die erachter zit. En toen kreeg hij heel veel mails van mensen die zeggen, ja, ik lees al hoe je dat gedaan hebt, maar kun je dat dan niet voor mij doen? Er was nog niet zoiets als.
Geen aanbieder.
Geen aanbieder voor die domeinnamen voor je registreerde. Dus toen is hij begonnen met domeinnamen te registreren voor klanten. Eerst gewoon een soort van zwart en voor een paar tientjes. En
dat is uiteindelijk professioneel doorgegroeid. Ja. En toen jij hebt hem geholpen daarbij, toch?
Ja, dat bedrijf opgericht. En dat eerste bedrijf dat heette Hubris Nederland. En registratie.net was onze website en dachten heel veel mensen dat wij dus SIDM waren. Dus de Nederlandse organisatie voor de. Dat waren we natuurlijk niet. Maar het was wel heel leuk, een leuke tijd. En daar hebben we heel veel.
En toen op een gegeven moment, want ik heb dus gelezen toen ik me voorbereidde op deze podcast, dat jij zei, je hebt een beetje werkpaarden en sierpaarden en dat jouw man een beetje het sierpaard was en jij het werkpaard. En dat je toen dacht, dit moet anders ik kan dit zelf eigenlijk ook gewoon. Ja. Dus toen ben je dus voor jezelf begonnen met het idee om.
Je vertelt het heel mooi, dank je.
Ja?
Ja, klopt. Wij op een gegeven moment dacht ik van ja, ik werkte echt heel erg hard. En niet zo heel hard. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik vind dit gewoon niet meer leuk. En ik wil gewoon zien wat ik uit mezelf kan halen. En toen wist ik in eerste instantie niet zo goed waarmee. En toen hadden we daar ook een beetje woorden over. En toen zei hij tegen mij van ja, maar het kan niet zo zijn dat je gewoon maar in één keer niet meer werkt. En dat ik dan moet werken
alles
en het
moet gaan
moet
doen
verdienen. En dat jij dan het sierpaard bent of gaat worden.
Ja.
Nou, dat was ook helemaal niet mijn bedoeling. En toen heb ik tegen hem gezegd, ik verzin wel wat en anders ga ik gewoon terug naar mijn oude werkgever. Want ik heb wel 4 jaar lang voor Computercentrum van de Velde gewerkt in Arnhem. Een fantastische baan gehad en ook heel erg naar de zin gehad. En ik wist ook wel dat ik daar echt wel terug zou kunnen als ik dat zou willen. Nou ja, en toen kwam ik dus op het idee, omdat ik zelf vastliep met die kleding voor mijn kinderen en nog steeds heel druk was, dacht ik, iemand moet hier een oplossing voor verzinnen.
Ja. Ik vind het wel grappig, want eigenlijk is het best een creatief idee. Want in de tijd, want je hebt het 19 jaar geleden opgericht. Toen was internet natuurlijk nog helemaal niet zo groot als dat het nu is. Zeker webwinkels waren echt nog in hun kinderschoenen. Om even een link te leggen. En jij hebt toen toch met jouw kennis dat opgezet. En je zei eigenlijk net dat je helemaal niet creatief bent. Ik vind het wel een heel creatief idee.
Ja, maar ik ben creatief in mijn hoofd.
Ja.
Maar niet in mijn
handen. Met je handen.
En mooie dingen maken met mijn handen, dat zit er allemaal niet
in. En dacht jij toen ook al van internet, dat is de nieuwste grote trend, hier moet ik op inspringen? Of was dat toen nog niet zozeer?
Nee, ik dacht wel, internet is here to stay.
Ja.
Ik zat daar natuurlijk dagelijks in. En ik zag hoeveel bedrijven servers bij ons neerzetten, dus webservers. En ik zag de fora groeien. Vooral dat was internet heel erg. Nu is voor ons is het heel erg shoppen en informatie halen. Maar toen was het heel erg delen. En ouders die kleine kinderen hadden met problemen, die gingen dan allemaal alles daar opschrijven. Dat is nu toch wel minder, vind ik. De fora waren heel groot. En ja, als je kijkt naar de periode, de big bubble was net geklapt toen ik begon met kleertjes.com. En de big bubble, dat was bijvoorbeeld de Bijenkorf, had de deuren van zijn webshop gesloten. Want die had besloten dat internet het niet was. Macromedia was failliet gegaan. Hot Orange is failliet gegaan. Ik weet niet, misschien wel een leuk detail. Volgens mij heb ik het jou verteld in het gesprek, Joep. Ik weet niet of jullie weten waar de naam Coolblue vandaan komt.
Nee, daar ben ik niet van op de hoogte.
Nou, ik vertel dus net, Hot Orange, die is in zo 2002, denk 2001, zijn zij failliet gegaan. Ze was een groot internetbedrijf wat allerlei, vooral elektronische zaken verkocht. En Coolblue, de jongens die dat opgericht hebben, die
precies
dachten, als zij Hot Orange zijn, zijn wij Coolblue.
Ja.
Wel grappig zeg. En toen dus in die markt, waarin eigenlijk dus je concurrenten dus niet geloofden in het internet, dacht jij, ik zet gewoon door. Ja. Toen ben je begonnen vanaf je zolderkamer. Neem ons mee, hoe was het aan het begin? Geloofden de mensen om jou heen ook in het idee? Of was het echt iets wat je in je eentje...
Ik ben denk ik ongeveer april 2003 op het idee gekomen om dit te gaan doen. Ik heb op 4 mei 2003 deze domeinnaam geregistreerd. Zelf. Want ja,
zelf.
Dat had ik voor die tijd
dat kon jij.
Gedaan als werk.
Ja.
Dat kon ik. En ik heb hem ook zelf bedacht. En wat ik zelf belangrijk vond en ook wist van domeinnamen, ook van mijn klanten, je moet het simpel houden, kort, goed te onthouden en het moet omschrijven wat je doet. Nou, ik vond dat...
Nou, daar ben je perfect in geslaagd, want kleertjes.com, dat spreekt redelijk voor zichzelf natuurlijk.
En ik was ook wel eigenlijk heel aangenaam verrast dat die domeinnaam nog vrij was. Dus ik heb hem direct geregistreerd, dat was op 4 mei, meen ik.
4 mei, ja, dat zei je net, ja.
En op 4 juni heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Toen kon je van start.
Nou komt het. Op 22 juli was mijn website online.
Dat is snel.
Heel snel.
Dat was heel snel. De website is gebouwd door de jongens die werkten bij ons bedrijf. ISP Services heette het intussen. Van Hubers Nederland, ISP Services. Een van de jongens heb ik gewoon gezegd, ja, ga mij helpen. En dit is wat ik wil. Dat ik wil, zoals gaan we doen, dit moet je zo. En ik wil de klanten als hier drukken, dat ze daar hebben. Op die manier gewoon...
Toen is gaan rollen.
Vooral later ook veel 's nachts gewerkt. Want wat je eigenlijk leert in e-commerce later, als je groot bent, dan dat je nooit in live mag morrelen. Maar dat was mijn favoriete hobby. En in live werken is gewoon eigenlijk... Normaal moet je dan met speciale servers die dan... Waar dan een soort voorversie van je website op staat, daar ga je in ontwikkelen. Je gaat nooit in de werkelijke website. Nou, dat deden we dus wel. Maar deed gewoon 's nachts, want we hadden geen klanten op. Dus 22 juli zijn we live gegaan.
Was het direct een groot succes?
Eigenlijk wel, ja. Ik weet nog, de eerste klant die bestelde was een Judith uit Hellevoetsluis. Dat was een klant die ik niet kende.
Heel specifiek.
Dat vond ik zo tof. Dat gewoon iemand die ik niet kende bij mij besteld had. Dat vond ik echt zo super. En dat eerste jaar, ja, zat ik nog steeds op zolder, maar het hele huis stond vol met kleding. Dat eerste jaar is echt een gekke huis geweest. Ik was 2 dagen in de week open. Op dinsdag en op donderdag, want dan gingen de kinderen naar kinderdagverblijf. En dat eerste jaar draaide ik 386.000 euro omzet. En dat was dus eigenlijk een half jaar. Bizar. Van 22 juli tot 31 december.
Heel gaaf.
Ja.
En ik zie een voorwerp al staan. We vragen dus altijd om een voorwerp mee te nemen. Dus je mag het inluiden.
Nou, jij wist toch niet wat het was, hè?
Nee, ja.
Ik heb ook geen idee wat hier op tafel staat.
Je zei net voor de podcast dat het van je vader is geweest.
Dat klopt, ja.
Het zal er iets met het werk te maken hebben, denk ik.
Het is, mijn vader was timmerman. En mijn vader wilde eigenlijk helemaal geen timmerman worden. Die wilde automonteur worden. Maar mijn vaders vader is overleden toen hij 9 was. En als ik dan zeur over dat ik niet zoveel te kiezen had voor mijn ouders. Mijn vader had helemaal niks te kiezen. Want mijn vader had een oom. En die oom was timmerman. En die kon hem het vak wel leren. Dus hij werd timmerman. Punt.
Ja.
Gelukkig heeft mijn vader heel veel van zijn vak gaan houden. En toen mijn vader 17 was, kocht hij zijn eerste schaaf. Daar staat hij.
Het is een schaaf.
Het is een houtschaaf.
Een houtschaaf.
Ja. Kijk, hier hou je hem vast. En zo
Ik zou niet eens weten hoe ik het uit moet leggen, hoe dit eruit ziet.
Ja, Claudia is het aan het demonstreren. Het is een soort...
Googlen hoor, mensen.
Ja. Jullie kunnen het allemaal googlen. Het is een soort handvat. En dan,
hij is van Stanley. Nou, dat,
En die staat bij jou thuis op de kast? Of,
Die staat bij mij thuis op de kast, ja.
Ja, het ziet er echt uit als een... Wel een soort antiek werk, tuig.
42, 52, 59. Valt mee.
Valt mee.
Ja, en wat symboliseert het dan voor jou als jij hier naar kijkt? Wat,
nou, mijn vader was hier enorm zuinig op. En dat was zijn. Vroeger was het zo dat je dat stuk gereedschap zelf moest betalen. Dus hij moest zelf die schaaf bij elkaar verdienen. En vervolgens met die schaaf werken. Dus voor hem was die schaaf. Was zijn, daar verdiende hij de kost mee.
Ja.
En was hij ook heel erg trots op. Dat hij dat was best wel heel duur, dat hij bij elkaar gespaard had en daarmee mocht werken. En hij heeft die schaaf, die heeft hij al vrij snel laten vallen. En die schaaf is hier stuk gegaan.
Ah, ik zie het. Ja. Er zitten ook 4 schroefjes in.
Ja.
En hij heeft ook verteld hoe verdrietig hij daarover was. En over dat hij die gemaakt had, maar dat hem dat heel veel zeer deed. En die schaaf symboliseert voor mij... waarderen wat je hebt en weten met welke tools je iets kunt bereiken. En voor mij is het ook heel belangrijk hoe trots mijn vader was op die schaaf en hoe vreselijk veel plezier hij had aan zijn werk. En dus de schaaf staat ook voor het plezier wat hij had in zijn werk.
Dus de schaaf van je vader is een beetje kleerspunt komen wat het voor jou is, als je het zo kunt zeggen.
Ja. Want als ik daar iets over mag zeggen, toen ik dus dat allemaal niet zo heel lekker lukte met mijn studies en zo. Toen zei mijn vader, ja maar Claudia, echt, wat wil je worden dan? Toen zei ik, ja, weet ik veel wat ik wil worden. Ik wil gewoon net als jij. En mijn vader schrok zich kapot, want ja, ik ben van 73, hij heeft 42. En zeggen, want nee, wil je timmerman worden? Het zou nu heel hip zijn.
Ja.
Maar mijn vader vond het echt een nachtmerrie bij de gedachte dat ik timmerman worden. Dus ik zeg, nee pap, ik wil gewoon... net zoveel plezier in mijn werk hebben als jij. En zegt, oké, zegt hij, dat snap ik. Maar wat wil je worden dan? Ja, dat weet ik
nog niet. Weet ik nog niet. Nee,
uiteindelijk
ik
denk dat is het wel gevonden in kleertjes.com.
Ja.
En wat zijn dan de grootste hindernissen die jij hebt meegemaakt tijdens het ondernemen?
Mijn grootste hindernis binnen kleertjes.com was de goede manager.
En daarmee bedoel je, hoe manage je het dan uiteindelijk?
Ja, dat is heel lastig, want... je maakt een beslissing bijvoorbeeld om te verhuizen naar een nieuw pand. En je hebt de sleutel nog niet eens en het pand is al te klein. Dus je moet succes managen, maar op een hele vreemde manier. Dat vond ik wel, dat was wel echt een uitdaging. En op een gegeven moment, dan leer je daar ook van. En dan leer je ook vooruit te denken. En in 2007 hebben we een pand gekocht. Dat was 7800 vierkante meter, 1200 vierkante meter kantoor en 6600 vierkante meter
magazijn. Echt heel groot.
Dat is echt heel groot. En daarvan had ik van de onderste verdieping 20% nodig. In eerste instantie was ik zo groot toen ik erin kwam. En iedereen verklaarde me voor gek.
Die dacht, wat ga je met al die ruimte doen?
Verhuur dat dan of zo. Ik dacht, nee. Als ik het verhuur, dan zit er iemand anders in en ik heb dat straks zelf nodig.
En had je gelijk uiteindelijk?
Jazeker.
Dus hoe lang duurde het voordat je alle verdiepingen nodig had?
Ik denk dat ik toen ik... want ik heb het in twee fases verkocht. Hè, in 2010 en in 2021. In 2010 zat het al op alle verdiepingen vol. Alleen hadden we nog wel mogelijkheden om binnen... want nog wel extra ruimte te creëren. En in uiteindelijk plofte het pand in 2019, denk ik, vlak voor corona, 2020. In 2019 plofte het uit zijn voegen en toen is er beslissing gemaakt om te gaan verhuizen. Ja. Toen zijn ze naar 15.000 vierkante meter
gegaan. Want wat ik persoonlijk heel interessant vind, jij wilt zo'n groot pand. En ik heb wel eens gehoord of ook gelezen op internet dat je zei van ik heb een haviksoog. Als jij het pand doorliep en je zag er een item liggen van dat staat niet op de website, jij pikt er meteen tussenuit. Ja. Is dat ook iets wat jou typeert? Ja. Als onderneemster?
Ja, ik zie alles en dat irriteert anderen enorm.
Ja?
Ja. Of dat ze dan dacht, ja, dat kan niet waar zijn dat zij dat zo gezien heeft. Dat kan ze niet weten. Ja, ik heb echt heel erg oog voor detail. En dat is ook echt wel heel erg lastig. Want dat betekent dat je met heel veel dingen bezig bent die je wellicht niet zou moeten onthouden, maar moet overlaten aan anderen.
Wat typeert jou dan als ondernemer? Vind je zelf?
Nou, ik ben wel zo'n perfectionist. Ja? Dat zal je dan niet verbazen. Nee. Ik ben enorm gedreven. Ik ben echt niet risico-avers.
Je springt gewoon in diepe en dan zie je wel.
Nou, maar dat moet je wel in geloven.
Ja.
Het gaat niet zomaar in diepe.
En wat er ook bij komt, volgens mij heb je best wel een uitgesproken mening als ik jou zo vandaag al heb gezien. Heeft dat jou ooit ook tegengewerkt?
Ja, sommige mensen vinden dat lastig.
Ja. En jij trekt denk ik dan nog wel je eigen plan. Of,
ja hoor.
Ja, precies.
Je begint snel te lachen, ja hoor. Geen twijfel
mogelijk. Duidelijk. En ik denk dat het alweer tijd is om door te gaan naar de luisteraarsvraag. Die is vandaag weer door iemand ingesproken die jij ook nog kent. Dus dat is extra leuk.
Oh. Ben benieuwd.
Hi, met Esther. Ik had een vraagje. Hou je kleerspul nog heel erg in de gaten nu je het voor de tweede keer verkocht? Of helemaal niet meer?
Ja, want misschien is het goed om voor de luisteraar wat extra informatie te geven. Maar jij hebt het dus in 2021 verkocht aan Weekamp.
Ja.
Vertel. Dus de vraag was of je het daarna nog in de gaten houdt.
Overigens even, niet alleen ik heb het verkocht, maar ik en mijn mede-aandeelhouders van dat moment hebben het verkocht. Of ik het nog heel erg in de gaten hou? Nee, is het antwoord eigenlijk. Mm. Ik zie nog wel dingen aan de buitenkant en ik vind daar nog wel dingen van. Ik heb laatst een bestelling geplaatst, daar vind ik dan ook iets van. Maar...
En daar vind je iets van, dat zeg je dan een beetje op een negatieve manier van... Doe daarmee dat het ziel een beetje uit het bedrijf weg is. De charmes van een bedrijf die het eerst had, dat nou niet meer heerst.
Maar heel eerlijk gezegd, zonder dat ik daar ook maar één woord van kritiek naar de voormalige directeur wil uiten. Want het is echt een fantastische man die fantastisch gedaan heeft. Siad, ik ga ook even zijn naam noemen. De ziel was eigenlijk al uit het bedrijf. Dus mijn ziel, laat ik het zo zeggen. En dat betekent niet dat ik er niet meer achter stond, maar... Natuurlijk, als jij het bedrijf niet meer runt, dan gaan de dingen anders zoals ik ze gedaan zou hebben. En weet je, business is business, zo gaan dingen gewoon.
Want hoe was dat moment? Op een gegeven moment, het was hartstikke succesvol volgens mij nog op het moment dat je het verkocht hebt. Had je toen zoiets van, nou, ik wil gewoon weer nieuwe dingen doen in mijn leven. De plezier wat jij zo belangrijk vindt, was er misschien een beetje uit. Of wat was voor jou de reden om te zeggen, ik verkoop het? Samen met de andere aandeelhouders dan?
Dat is natuurlijk gewoon een zakelijke beslissing. Dat heeft niet zoveel te maken met of je nog plezier ergens in hebt en zo. Kijk, heel even een stukje terugpakken. Nadat ik 2/3 van de aandelen heb verkocht aan Mentor Capital en Comnar Investments, ben ik zelf ook als directeur uitgestapt. Dus ik zat alleen nog maar als commissaris in de aandeelhoudersvergadering. Ik merkte gewoon dat ik aansluiting met e-commerce ging missen. Ik merkte dat de kennis dat ik niet meer up-to-date was. En dat vond ik lastig. En ik merkte ook dat ik de e-commerce, waar ik echt heel erg van ga bubbelen en borrelen, dat ik dat gewoon miste. Dus ik ben begonnen met een nieuw bedrijf. Ik zit nu in de damesmode. Ja.
Hippe kippen,
klopt.
Je hebt het even niet meer de kinderen, maar inderdaad, je zegt al de damesmode.
Ja. Ja, omdat het kinderen is, heeft ook te maken met concurrentiebedingen en dat soort zaken. Vandaar dat ik ook in de damesmode... En ik was natuurlijk zelf nog eigenaar van kleertjes, dus je wil je eigen concurrent worden. Dat is natuurlijk ook raar. Dus ik heb in dat opzicht het bedrijfsleven en e-commerce en ondernemen zeker niet gemist. En ook nog echt wel mijn ei daarin goed in kwijt gekund. Maar even terugpakkend naar jouw vraag. Dan moet ik even nadenken waar je vraag.
We hadden het over... Nou ben ik het zelf ook even kwijt.
Ik heb ook geen idee.
We gaan helemaal er doorheen. Ik had nog wel een andere vraag. Want jij hebt dus ook wel eens op de quote self-made lijst gestaan. Ja. En daar staan nog altijd heel weinig vrouwen in. Wat is volgens jou de reden daarvoor?
Dat er weinig vrouwen
ja.
is? Nou, ik even gezegd. Ik heb erin gestaan, ja. Dat was in de quote onder de 40. En ik ben er ook het jaar erop net zo hard weer uitgedonderd. Want dan ben ik 40.
Dus een jaar heb je van geprofiteerd.
Ja, waarom daar zo weinig vrouwen in staan? Nou, dat vind ik zelf eigenlijk best wel heel erg onbegrijpelijk. Ik weet niet of ik de juiste persoon ben om die vraag te beantwoorden. Ik denk dat je het aan de vrouwen moet vragen die er niet in staan.
Aan Renske.
Ja, ik sta er nog niet in. Misschien later.
Ik vind dat lastig, want ik weet alleen waarom ik er wel in sta. En,
waarom is dat dan?
Dat heeft te maken met mijn karakter en het heeft te maken met hoe ik in het leven sta. En het heeft voor mijn gevoel heel weinig te maken met het feit dat ik een meisje ben. En ik denk dat het feit dat ik een meisje ben alleen maar in mijn voordeel heeft gewerkt. Omdat er allerlei kruiwagentjes voor gereden werden. En dat ik dacht, nou, als jullie willen dat ik erin ga zitten, ga ik er wel in zitten. Dan doe maar.
Ja.
En misschien is dat iets wat veel vrouwen niet durven. In die kruiwagen gaan zitten. Als iemand het je toch makkelijk wil maken, dan prima toch? Waarom niet? Omdat je vrouw bent. Van mij boeien je wat de reden is. Ik stap wel in.
Ja, en dat is natuurlijk ook deel van jouw karakter. Dat zal natuurlijk niet iedereen doen.
Nee, ik denk dat het daar vooral mee te maken heeft. Dus voor mijn gevoel heeft het helemaal niet zoveel te maken met vrouw zijn dat ik succesvol ben geworden. Maar wat wel zo is, is dat heel veel mensen in het kader van de diversiteit willen er een vrouw bij.
En nou, daar zijn Joep en ik ook wel een beetje schuldig aan in deze podcast. Wij zeiden al van, we hadden het er van tevoren al kort over, maar we hadden alleen maar witte, blanke zakenmannen. En dat vonden we zelf ook belangrijk om een wat diversere groep aan gasten uit te nodigen. Dus we zijn blij dat je er bent.
Nou, ik heb zelf eigenlijk ook het gevoel dat ik een witte, blanke zakenman ben.
Ja, nou ja, het ligt dus aan je karakter. Dat denk ik.
En misschien dat het meer zegt over het karakter van vrouwen. En ik geloof niet zo heel erg hard in glazen plafonds. En ik denk dat wij die zelf toch wel creëren als vrouw. En nou, een beetje in dezelfde racisme discussie die we hebben.
Ja.
Ik denk dat we daar gewoon niet zo heel erg mee bezig zouden moeten zijn.
En dan de toekomst. Waar ben je het meest enthousiast over?
Als het gaat om mijzelf of over...
Zo breed als je hem wil nemen.
Yo.
Je diep nadenken.
Ja, nou waar ik het meest... Ik denk wat ik zelf een hele goede ontwikkeling vind. Ik vind dat een super brede vraag natuurlijk. Is de kansen die mensen nu krijgen om te studeren. En ook de informatie die ze daarover gegeven wordt. Dat je veel meer je hart kan volgen. En dat er ook veel meer gestimuleerd wordt. Om in jezelf te zoeken waar je eigen interesses liggen. En ik gun eigenlijk iedereen. Net zoals mijn vader had. En net als ik had. Een baan waar ze echt elke dag vol enthousiasme weer naartoe gaan. En dat is wat ik hoop, dat er steeds meer mensen mogen doen wat ze leuk vinden. En of je dan advocaat wordt, of je dan loodgieter wordt, het interesseert me geen donder, dat geldt hetzelfde voor mijn kinderen, maakt me niks uit wat ze worden. Ik wil gewoon heel graag dat ze heel leuk vinden wat ze doen en veel plezier erin hebben.
Ja, dan komen we toch weer terug op een beetje de mindset van vroeger, wat je dan zei, een slimme meisje op de toekomst voorbereid, dat nu gewoon het hart wordt gevolgd. En dat nu echt wordt gevraagd wat mensen leuk vinden.
Ja,
toch?
Daar ben ik echt heel blij om. Dat gun ik mensen.
Ja. En dan hebben we tot slot ook nog altijd een quote. Wij vragen altijd om een quote mee te nemen, te bedenken. Dus gooi maar in.
Ja, daar moest ik wel even over nadenken. Maar dit is wel de belangrijkste les die ik geleerd heb in ondernemerschap. En dat is choose your battles. En wat ik daarmee wil zeggen is... Denk erover na waar je energie in steekt. En of het dat wel waard is. En of het je positiviteit gaat brengen of niet. En soms kan het ook heel slim zijn. Alhoewel het bijvoorbeeld tegen mijn karakter in is. Om niet te vechten. Soms kan het ook een hele verstandige beslissing zijn. Om te denken, ik laat het voor wat het is. En ik ga niet vechten. Want dit gaat mijn energie kosten. Dit gaat mijn geld kosten. Maar wat gaat het me eigenlijk opleveren? En voor mij is mijn natuurlijke reactie is direct om de strijd aan te gaan en erin te duiken. En dat is niet altijd verstandig.
Ja, want volgens mij ben je wel echt een gevoelsmens.
Ja, zeker.
Ja, Ja, met een duidelijke mening. Dus ik kan me inderdaad voorstellen, Joep stelde die vraag natuurlijk ook al van of je dat wel eens tegen heeft gewerkt. Maar je hebt het dus van geleerd. Choose your battles. Ik denk dat het dan mooi is om hem daarmee af te sluiten. Ik denk dat je daar met de jongere generatie twee belangrijke lessen mee hebt gegeven. Van ga goed om met de energie. Zorg dat je dingen doet waar je positieve energie van krijgt en plezier uithaalt. Dus ik denk dat dat een hele mooie is om hem mee af te sluiten. Dank je wel dat je vandaag plaats wilde nemen in onze studio. Ik vond het erg leuk dat je er was.
Heel erg bedankt. En nu gaan we lekker samen een taartje eten op een verjaardag.
Ja, precies.
Dank je wel.
Zoals afgesproken hebben we nog even een taartje gegeten om de verjaardag van Joep te vieren. En daarna heeft Claudia zojuist campus verlaten. Ik vond het een leuk gesprek.
Heel erg interessant inderdaad. Ze volgt echt haar hart, dat merk je meteen. En ik vond de Haviks ook dat ze zei heel interessant.
Ja, en haar grootste les, of wat ik denk ik mee ga nemen naar deze podcast, is dat je iets moet doen waar je plezier in hebt. En dat het dan hopelijk allemaal goed komt. Dus dat is iets wat ik mee ga nemen naar vandaag.
Dus tot de volgende zal ik even zeggen. Doei!
Doeg!